Ik ben al geïntroduceerd, dus dat hoeft niet meer. En ja, ik heb een tijdje geleden een klein boekje het licht laten zien in de NEM-serie. Sommigen kennen het. Wat is nieuw zonder oud? En dat is over de onmisbaarheid van het Oude Testament. Op verzoek van Gijs Lammerts van Buren heb ik het boekje geschreven. En zei ik kom veel in gemeentes waar het Oude Testament eigenlijk een beetje stiefmoederlijk bedeeld wordt. En zou je daar nou niet eens wat over willen schrijven? Want het is natuurlijk zo dat het Oude Testament wordt bijna, als er gepreekt wordt, bijna 90% van de gevallen wordt er uit het Nieuwe Testament gepreekt. En dat is ook een bepaalde verlegenheid, want ik zeg altijd, de Bijbel van Jezus, dat is natuurlijk het Oude Testament. En de Bijbel van Paulus ook. Dus ja, hoe zit dat nou eigenlijk met ons? Hebben wij dan een andere Bijbel? Nou, dat is de bedoeling van het boekje geweest. Maar daar ben ik niet om de moeilijkheden heen gegaan. Want over geweld in het Oude Testament, over de positie van de vrouw, over slavernij. Dat alles moet je durven aan de orde te stellen. Hoe zit het nou met die tempeldienst, die offers enzovoort. Nou, oké, dat is. Maar toen kreeg ik het verzoek van, zou je niet een keer zo'n lastige tekst. Het is een prachtig Bijbelboek, het boek Jesaja. Dat is ook het eerste waar ik jullie mee naartoe neem. Ik lees het stukje tekst eerst voor, gewoon uit de NBV. Maar ik mag ook graag de Statenvertaling zelf lezen. En liever nog eigenlijk de Hebreeuwse tekst. Maar we nemen gewoon even de NBV. En ik lees dat slotstukje van Jesaja, daar begin ik mee vanavond. Dat slotstuk van Jesaja, Jesaja 66, vers 18 tot 24. De tijd is gekomen om alle landen en volken bijeen te brengen. Ze zullen komen en mijn luister zien. Ik zal onder hen een teken verrichten. Sommigen zal ik sparen en naar vreemde volken sturen. Naar Tarsus, Pul en Lydië. Volken van boogschutters. Naar Tubal en Griekenland. Naar de verste eilanden waar mijn naam nog niet is doorgedrongen. En mijn luister nog niet is gezien. En ze zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen. Uit alle volken zullen ze jullie ballingen terugbrengen. Hé. Draait ineens om. Dus ze gaan eerst naar die volken toe. Brengen daar een woord van God. Het is duidelijk, hè. Ze zullen mijn majesteit tegenover al deze volken verkondigen. En dan uit alle volken zullen ze jullie ballingen terugbrengen, zegt de Heer. Met paarden en wagens en overhuifde wagens op muildieren en kamelen. Naar mijn heilige berg, naar Jeruzalem. Als een offer voor de Heer. Net zoals de Israëlieten hun offers in rein vaatwerk naar de tempel van de Heer brengen. Zelfs zal ik sommigen van hen aanstellen als priester of leviet, zegt de Heer. Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak, zullen voortbestaan, spreekt de Heer, zo zal jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan. Belofte. Elke diepe maan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen, zegt de Heer. Bij het verlaten van de stad, in de NBG-verstaling staat, ze zullen uitgaan en dan, bij het verlaten van de stad, zien ze de lijken van hen die tegen mij in opstand kwamen. De worm die aan hen knaagt zal niet sterven en het vuur waarin ze branden zal niet doven. Ze worden verafschuwd door alles wat leeft. Diezelfde laatste vers in de Statenvertaling. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere nieuwe maan. En van de ene sabbat tot de andere. Alle vlees zal komen om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Wat zou dat een prachtig vers geweest zijn om het boek Jesaja mee te besluiten. Vind je niet? Het zal geschieden van de ene nieuwe maan tot de andere. Van de ene sabbat tot de andere. Alle vlees zal komen om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Maar dat is niet het laatste vers van het boek Jesaja. Want het laatste vers is, want ze zullen henen uitgaan en ze zullen de dode lichamen der lieden zien die tegen mij overtreden hebben, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en ze zullen allen vlees een afgrijzing wezen. Dat is het laatste vers. Ja, Jesaja spiegelt ons een tochtje voor. Dat is het eigenlijk. Al wat leeft komt in de toekomst naar Jeruzalem. En zoals voor veel toeristen die naar Nederland komen, het Rijksmuseum en de Keukenhof de Keukenhof, erbij horen. Zo hoort blijkbaar een uitstapje naar het dal Gehinnom tot de aan te bevelen bezienswaardigheden in die dagen. Zo staat het er. Als je deze tekst tenminste zo zult moeten verstaan. Voor mij, moet ik eerlijk zeggen, zou dat niet zo'n fijn vooruitzicht zijn. Dat moet ik wel vast opmerken. Moeilijker wordt het misschien nog wanneer we gaan naar de tekst die voor vanavond als uitgangspunt is gekozen. Maar die lees ik expres als tweede, want eigenlijk gaat die op deze tekst terug. Uit Marcus 9. Even die paar versen ook uit Marcus 9, want dan landen we helemaal. Vers 43 tot 49. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan. Gehenna, Gehinnom, dan weet u vast dat is aan elkaar verwant. Gehenna betekent de hel. Hè? Naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Als je voetje op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af. Je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit. Je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft. Iedereen moet met vuur gezouten worden. Die laatste twee versen nog even weer in de Statenvertaling. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Want dan ieder zal met vuur gezouten worden. Dit was de tekst die ik kreeg voorgeschoteld van het organiserend comité. En ja, als je dan zo'n boekje hebt geschreven en je zegt dat Oude Testament, ja, daar staan lastige dingen in. En we hebben natuurlijk de neiging, u net zo goed als ik, in alle kringen, in alle kerken en denominaties, van evangelisch tot Luthers tot vrijzinnig, zal ik maar zeggen, overal wandelt men schielijk met een boogje om deze twee teksten heen. Want vooral dat het ook nog uit de mond van de Heer Jezus komt, hè? Ja, het is een uiterst. Het staat niet alleen in Marcus, het staat ook in de paralleltekst in Matthäus, dus je kunt er niet omheen. Het is een betrouwbare tekst. Dat mag u van uitgaan. En dat slot van Jesaja ook. Ja, dan hoop je maar. Dan denk je, nou, dat hebben ze er laat. Heeft iemand eraan geplakt? Ja, dat hoop je. Maar het is niet zo. Die tekst die ook in de Qumranrol van Jesaja. De copper scroll, zal ik zeggen. De koperen rol. Staat dat vers ook in. Dus ja. Zit je. Dus ik wist, ik kan er niet omheen. Ik heb dat boekje geschreven. Neem die uitdaging aan. We gaan het gewoon bekijken. Wat kunnen we ermee? En we zetten in met een bijbelsgetuigenis over worm en vuur. Dan ga ik met een boog naar allerlei Joodse bronnen. En dan kom ik weer terug bij een getuige, een getuige uit Nederland, zal ik maar zeggen, een Nederlands getuige. En dan kom ik weer bij de Bijbel terug. Ja, die boog ga ik met u maken. Dan kom ik weer bij de Bijbel terug. En dan eindig ik met een bijzondere man, waar ik ook wat mee heb. Eerst over die vuur en die worm. Kort er iets over wat het vuur betreft. Oh ja, nog één opmerking. Deze lezing, daar staan heel veel verwijsdingen in, naar Joodse bronnen ook. Maar met alles erop en eraan, met verwijsteksten, dus precies kunt u nalezen. En nou is het zo dat ik heb gezegd, hij mag van mij zo op de site, dus u kunt de toespraak beluisteren. Dat is heel, lijkt me een goede zaak. Maar als u zegt, ja, maar ik vind het ook fijn om wat in handen te hebben. Prima, hij komt op de site. Compleet. Dus u mag best wat noteren. Is ook goed altijd voor jezelf. Zeker als het om de vragen gaat straks natuurlijk. Hè. Schrijf het op, zou ik zeggen. En maak het moeilijk. Hè, voor mij, bedoel ik. En, maar de tekst van de lezing, het is namelijk zodanig dat je zegt, ja, dat zou wel fijn zijn als je dat ook op papier had. Daar gaan we. Over de betekenis van het vuur in de Bijbel. Het vuur reinigt en loutert. Dat weten we, goud en zilver enzovoort. Hè? Legio teksten. Ga ik geen teksten voor aanhalen. Het vuur is een teken van de geest. Joël, Handelingen, Prachtig. Vuur is een teken van Gods aanwezigheid. He, denk aan die braambos bij Mozes. Ja. Maar daar is het juist een niet verterend vuur. He, grappig. Dus het is een verterend vuur en het is ook een niet verterend vuur. Teken dus van Gods aanwezigheid. Denk aan de roepingsvisioenen van Ezechiël bijvoorbeeld. Heel duidelijk ook vuur. Daniel 7 vers 9. Zijn troon bestond uit vuurvlammen. De raderen daarvan uit laaiend vuur. En een stroom van vuur welde op en vloeide voor hem uit. Daniel 7. Vuur is ook een teken van Gods ontzetting. God als een verterend vuur. En daar heb je natuurlijk weer dit boekje. Dan hopen een hoop mensen die denken, nou als dat dan maar in het Oude Testament staat. En dat staat er. Maar ja, tragisch voor ze. U weet het wel natuurlijk, onze God is een verterend vuur. Hebreeën, vasthouden, want anders dan krijg je altijd dat beeld van het Oude Testament. Ja, het is een beetje de God van de wraak, het Nieuwe Testament is de God van de liefde. Vergeet het, hè? Het is dezelfde God. Dus daar, op die manier kom je er niet uit. Nee, zo krijg je het niet voor elkaar. Vuur is het teken van Gods ontzetting. God is als een verterend vuur. Vele teksten. Vuur komt als doodstraf voor, door mensen voltrokken. Op een brandstapel of in de vurige oven. U kent de verhalen. Maar ook als een richtende straf van God. Denk aan Sodom en Gomorra. Door het vuur staat er bewaard. Maar ook op andere teksten, bij Ezechiël en Exodus, Amos. Er is een vernietigend vuur van oordeel. Dat vind je bijvoorbeeld in de Jesaja-tekst. Maar ook in Ezechiël, maar ook in Hebreeën. Hebreeën 10, vers 26, 27, leest u het maar na. Daar is dat vuur, wat een vernietigend vuur van oordeel is. He? Dat, hoe zullen ze ontvlieden? Hoe zullen ze ontkomen? Maar er is ook een louterend vuur van oordeel. Denk aan 1 Korinthe 3. Weet je wel, dat komt daar straks nog op met dat hout, hooi en stro en goud of zilver. En daar heeft dat vuur heeft die twee functies. Goud en zilver, dat blijft bestaan, maar dat wordt gelouterd. Maar hout, hooi en stro, ik weet niet wat u weet wat daarmee gebeurt in het vuur, maar dat is niet fijn. Dus, er is ook een, en trouwens, dat louterende vuur vind je niet alleen in Korinthe, je vindt het ook in Zacharia. Er is ook een eeuwig of onuitblusbaar vuur. Dat hebben we hier gezien bij Marcus. En op vele plaatsen. Matthäus, Judas, vers 5 tot 7. Denk ook aan het vuur waarmee de onvruchtbare omgehakte bomen verbrand worden. Ja, ze worden omgehakt, zijn onvruchtbaar en in het vuur geworpen. Johannes de Doper, maar ook Jezus zelf. En het vuur dat het kaf verbrandt. Ze worden als kaf zijn ze, ze worden het vuur zal ze verbranden. Denk ook aan het vuur dat Jezus op aarde kwam werpen. Aan de poel van vuur en zwavel die pijnigt tot in alle eeuwigheden. Openbaring 14 enzovoort. U vindt dat 7 keer minstens in Openbaring. Aan het helle vuur. Matthäus 5 vers 22. De woorden van Jezus. Je zult vervallen aan het helle vuur. Ja, in de bergreden hoor. Maar, wonderlijk, vooral in de apocryfe boeken. Het boek 1 Henoch, het boek Baruch, het boek Jubileum, daar vind je dat helle vuur heel sterk terug. En ook, laatste voorbeeld van vuur, de tong is als een vuur dat in vlam gezet wordt door de hel. Jacobus, de tong is als een vuur in vlam gezet door de hel. We gaan naar de worm. Wat de worm betreft, een korter rijtje. Wegens zijn weerloosheid en zijn geringe omvang. Nu als je hem ook ziet zo over de grond, zo'n wormpje, ja wat is het? Wormpje Jacob heet het dan ook wel, hè? Ja, dan was het volk was natuurlijk onder de druk en dan heette het wormpje Jacob. Maar die profetische Psalm 22 heeft hem ook. Ik ben een worm en geen man. Ja? Dus die worm vanwege, hij is dus een symbool van onmacht en kleinheid van een mens. Een worm staat er verteert de wol in Jesaja 51, zoals het vuur het hout verteert. Die worm heeft een vernietigende invloed op planten. Leuk voorbeeld. Jona natuurlijk, hè, met die boom. Ja, dus die worm, er kwam een worm, de Heer beschikte een worm, staat er. Hè. En hop, daar gaat die prachtige boom. Dus die worm, die vreet de planten aan. Ja, maar die worm heeft ook een bepaald verband met verrotting. En daarom staat de worm model voor het goddelijke gericht in de natuur. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 18 vers 39. Maar ook voor de dood. Het goddelijk gericht in de dood. Daar staat de worm ook voor. De wormen zijn een bedekking voor de doden in Sheol. Staat er in Jesaja 14 vers 11. In het dodenrijks. De wormen zijn een bedekking voor de doden. De worm die niet sterft is dus een beeld, een symbool van eeuwig verderf. En dat hebben we gezien in Jesaja 66 en in Marcus. Dan heb je het weer, dat is natuurlijk weer zo fijn dat het in beide delen van de Bijbel staat. Ja, dat is weer goed, want dan kan je er niet omheen. Dat willen we wel, heel graag zelfs, maar kan niet. Sommige pijnlijke ziekten werden aan de wormen toegeschreven. In het boek 2 Maccabeeën, Antiochus, worden de wormen aangevreten. En in het boek Handelingen, Herodes. Ja, Handelingen 12. Goed, en dan die combinatie vuur en worm. Nou, behalve in Jesaja en in Marcus kom je die ook tegen in Jezus Sirach en in Judith. Dat is grappig. Jezus Sirach en Judith zijn we meteen op een ander punt gekomen. U begrijpt, nu ben ik aan het afwijken. Hè? Nou ja, afwijken, nee. Toen noemen we die boeken apocryfen, pseudepigrafen. Apocryfen, gaan we het even over hebben. Wat zijn die apocryfen? U weet het wel, zo ontstaan zo tussen 400 en 100 voor Christus. En de pseudepigrafen ook. De apocryfen en pseudepigrafen van het Oude Testament noemen we ze. Dat zijn boeken die zijn niet in de kanon gekomen. Sommigen nog wel eens even in de, wat we de katholieke kanon noemen, zal ik nou maar even zeggen. Dat komt omdat ze dan toch in die Septuaginta, dus in die Griekse vertaling van het Oude Testament terecht zijn gekomen. En dat is dan rabbijnse vertaling, denk er goed om, Joodse vertaling. Zijn ze toch in terecht gekomen, zoals die boeken Jezus Sirach die ik net noemde en Judith. En via die boeken is het dan toch noemen we ze de apocryfe boeken. En daar vind je bijvoorbeeld die worm in het vuur ook. Ja, pseudepigrafen, wat zijn dat? Pseudepigrafen, je hoort het al, pseudo, dat is, ja, dat is het net niet, zal ik maar zeggen. Een epigraaf, dat betekent dus, het wordt toegeschreven aan iemand die het geschreven heeft, zal ik maar zeggen. Zou hebben, maar zo'n boek als 1 Henoch bijvoorbeeld. Of Baruch. We weten zeker, nee, 1 Henoch is van veel later tijd. Het is alleen toegeschreven aan Henoch. En daarom heet het 1 Henoch. Ja? Baruch is toegeschreven aan Baruch. Dat was die assistent van Jeremia, weet u wel. Nou, boek Baruch. Goed, dan gaan we. Een aantal dingen uit die geschriften. Het vuur verteert alle goddelozen en ze zullen worden als niet geschapen. Lezen we in de hemelvaart van Jesaja, hoofdstuk 4, vers 18. Het vuur is de plaats waar de bozen zullen wonen. Zo staat er onder andere een heel aantal keren in het boek 2 Baruch. Dat noemen we een apocalyps. Dat is net als Henoch en Baruch zijn apocalypsen. Dus eigenlijk zoals we ze ook wel in de apocalyps van Johannes, de openbaring van Johannes, die natuurlijk voor grote delen teruggaat op Ezechiël en Daniël, voor wie wel eens gestudeerd heeft bedoel ik. Maar er zijn meer van die apocalypsen en één daarvan is ook dat boek Baruch. In de Bijbelse geschiedenis van Pseudophilo, ach dat is wel leuk, even laten zien, hebben ze ooit ook in het Nederlands uitgegeven. De Bijbelse geschiedenis van Pseudophilo, dat is een Joodse hervertelling van de Bijbel uit de eerste eeuw van onze jaartelling. Ook een pseudepigraaf vanuit Pseudophilo, het is niet Philo, maar het is Pseudophilo. Daar kun je lezen wat er gebeurt met Doeg. Doeg was een man over wie we lezen in 1 Samuel 22. Hij krijgt een vurige worm in zijn tong, schrijft Pseudophilo. En zijn woning is bij Jair in het onuitblusbare vuur. Vanavond is het voor de Bijbelkenners. Hè, Jair, daarover leest u in, u weet het wel, het boek Richteren, Richteren 10, over die Jair. En dan staat er over hem in Pseudophilo, in het vuur waarin je sterft, daarin zul je je woonplaats hebben. Oké. Okay. De tiran die Israël onderdrukt, lezen we in het boek 4 Maccabeeën. Want in de apocryfe boeken heb je 1 en 2 Maccabeeën. Maar er zijn nog meer. Er zitten ook nog 3 en 4 Maccabeeën. Nou, in 4 Maccabeeën, je hoort het goed, daar staat dat die onderdrukker, die tiran die Israël onderdrukt heeft, die zal voor eeuwig in het vuur worden gepeinigd. Opgesloten in het eeuwige vuur worden, volgens 1 Henoch, de bozen. Dat is de eerste categorie. Die worden daar opgesloten. De ongehoorzame sterren. Met sterren, dan moet u aan engelvorsten denken. Dus de bozen, de ongehoorzame sterren. Het leger van Azazel. Het leger van de duivel. Verder weet hij nog te vertellen dat er in Sheol, in die onderwereld, donkerheid is en netten en vlammen. En dat het oordeel over de kwade wordt gadegeslagen door de rechtvaardigen. Dat vindt u dus niet alleen in het korte tekstje van Jesaja. En je vindt het, maar je ziet het ook in zo'n boek, dat oordeel over de kwade zegt 1 Henoch dus, tussen aanhalingstekens, dat wordt gadegeslagen door de rechtvaardigen. In de Sibyllijnse orakels vind je hele verhalen opgetekend over de straffen voor de goddelozen en over de vernietiging door vuur. In de apocalyps van Ezra, een Griekse apocalyps van Ezra, wordt vermeld dat Herodes en alle goddelozen het hiernamaals in eeuwige pijniging zullen doorbrengen. In het Habakkuk-commentaar in Qumran, ja, daar is sprake van een vuurgericht. Opvallend is wel wat er verteld wordt in het testament van Isaac. Er zijn testamenten van de patriarchen, en er is sowieso ook een testament van Isaac, ook een pseudepigraaf, begrijpt u. Daar staat in hoofdstuk 5, vers 10 tot 18, heeft iemand bijvoorbeeld 5 uur vijandschap tegen zijn naaste betoond. Dus heb je 5 uur geleefd in vijandschap tegen je naaste, al is het maar je eigen vrouw, hè? Heb je 5 uur in vijandschap tegen je naaste getoond, waarover je geen berouw hebt gehad, dan moet je in het hiernamaals 5 verschillende martelingen ondergaan, elk van een heel jaar. Wel even opletten, nu. Want daar zit iets wonderlijks, in dat testament van Isaac. Want dan is het een soort vagevuur. Hoort u wel? Ja, dat is heel opvallend. Dan is het een soort vagevuur. In datzelfde testament ziet hij Isaac een ontzaglijke menigte op de bodem van een rivier van vuur. En hij vraagt, ik zou willen weten hoe lang deze mensen deze martelingen moeten ondergaan. Als antwoord krijgt hij van de engel die met hem spreekt, totdat de God van genade hen genadig zal zijn, totdat hij zijn genade over hen zal geven. En dat is wonderlijk ook weer, in datzelfde testament van Isaac. In de pseudo-clementinen, we gaan naadloos over naar de geschriften van na het Nieuwe Testament. U begrijpt, zoals je pseudepigrafen en apocryfen hebt bij het Oude Testament, zo heb je die ook bij het Nieuwe Testament. Zo tussen 200 en 500 na Christus zijn een heleboel boeken geschreven. Die zijn niet in de kanon terechtgekomen. En ik weet wel waarom, en u waarschijnlijk ook. Want we hebben natuurlijk een kanon en die regel houdt in, het moet eigenlijk van de apostelen afkomstig zijn, of voor iemand die een getuigenis direct van Jezus heeft, zoals Paulus. Nou, maar er is veel geschreven tussen 200 en 500. En zo lees je in die pseudo-clementine, het derde boek, daar is sprake van een eeuwig vuur als straf voor de goddelozen. En in de Petrus-akten is sprake van een onuitblusbaar vuur. Die term vind je ook natuurlijk in het Nieuwe Testament. In de Openbaring van Petrus, in hoofdstuk 5, vind je de beschrijving van een vuurgloed waarin de goddelozen tandenknarsend moeten verblijven. En de hoofdstukken daarna, 7 hoofdstukken lang, de hoofdstukken 6 tot en met 12 dus van die Openbaring van Petrus, vormen een voortgaande tekening van allerlei soorten vuurstraffen. In de christelijke Sibyllijnen staat een stroom van vuur en zwavel getekend, zoals je dus in het boek Openbaring kent. In de tweede brief van Clemens, dan ben je niet ver hoor, na het Nieuwe Testament, is ongeveer het jaar 90. Dus een brief die heeft een tijd lang zelfs in sommige in de vroege kerk heeft hij gewoon in de kanon gestaan, de brief van Clemens. Daar staat, hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet geblust worden en ze zullen een schouwspel zijn voor alle mensen. Hoofdstuk 7, vers 6 en 17, vers 5. En de rechtvaardigen zullen zien hoe degene die, daar heb je het weer, de rechtvaardigen zullen zien hoe degene die afgedwaald zijn gestraft worden met vreselijke kwellingen in het onuitblusbare vuur. Zo staat het er in Clemens. Ook volgens de brief aan Diognetus wordt de werkelijke dood bewaard voor die geoordeeld worden tot het eeuwige vuur dat hen tot het einde zal straffen. Oké. Okay. We hebben de eerste serie gehad, Bijbels, wormenvuur. Dit zijn de pseudepigrafen en de apocryfen. Dan ga ik even naar de Legions of the Jews. Louis Ginsberg heeft aan het begin van de 20e eeuw een zevendelig standaardwerk geschreven. Dat noemt hij The Legions of the Jews, dus de legenden van de Joden. En daarin heeft hij eigenlijk allerlei buitenbijbelse Joodse bronnen geraadpleegd. En ook op dat punt van vuur en helle straf heeft hij natuurlijk van alles weten op te schrijven. In de hel, zo schrijft hij, zijn vijf verschillende soorten vuur. En zoals er zeven hemelen zijn, zo zijn er ook zeven afdelingen in de hel. Die elk weer zeven onderafdelingen hebben, met elk zeven rivieren van vuur en zeven van hagel. Gehinnom, zegt hij, dat ligt in de noordelijke afdeling van de derde hemel. Er staat een bron bij, u kunt het nalezen thuis, hè, waar het staat bij de Legions of the Jews. En hoe die er dus aan komt. Mozes heeft, zo schrijft hij, vergezeld door de engel Gabriel een rondleiding gekregen door Gehinnom. Om de majesteit en de kracht van God te aanschouwen. De mensen blijken daar te worden gestraft op die plaatsen van hun lichaam waar ze de overtredingen van Torah hebben gepleegd. Hé, wakker worden. Wat zei Jezus? Hand, voet, oog. Hak hem af. Trek hem, gooi hem weg. Want je gaat beter gehandicapt aankomen daar dan. Hé? Nou, het is heel wonderlijk dus. Ze worden dus gestraft aan ogen, oren, handen, voeten. Precies daar waar ze mee gezondigd hebben, zal ik maar zeggen. Ook ziet hij in de afdeling Aluka mensen die overdekt zijn met lange zwarte wormen. Dat zijn degenen die de Sabbat ontheiligd hebben. De wijzen hebben veracht, wezen en weduwen niet hebben ondersteund, maar juist oneerlijk behandeld en die valse getuigenis hebben gegeven. Er blijken drie ingangen van Gehinnom. Eén dicht bij Jeruzalem, dat was namelijk het dal van Gehinnom, waar de koningen aan de Moloch offerden en waar ze hun kinderen door het vuur lieten gaan, het dal van Gehinnom. U leest daar tientallen teksten in het Oude Testament over Gehinnom, ze staan in de tekst, mag u thuis nalezen. Ja? Daar is één ingang, bij dat dal Gehinnom, daar dicht bij Jeruzalem. De tweede ingang is op de bodem van de Grote Zee en de derde is in de wildernis. Wie niet goedgeefs is voor de armen en hen te eten geeft, en wie wel met vrouwen praat, maar geen Torah studeert, eindigt tenslotte in Gehinnom. Oké? Waar staat het? Ja, in de Mishnah. De wijsheid van de vader, de Avot. Avot 1 vers 5 is het, geloof ik, uit mijn hoofd. Even kijken hoor. Ja, 1 vers 5 is het, ja. Avot 1 vers 5. Josee ben Jochanan, de man van Jeruzalem, zei: laat je huis wijd openstaan en laat de armen tot je huishouden behoren. En praat niet te veel met een vrouw. Gold dat, naar ze zeiden, al iemands eigen vrouw? Hoeveel te meer dan de vrouw van zijn metgezel? Daarom hebben de wijzen gezegd: elke keer dat een man te veel praat met een vrouw, berokkert hij zichzelf kwaad. Want dan laat hij af van de woorden van de Torah. En zo zal hij uiteindelijk het Gehinnom beërven. Zo, dat is andere thee, dacht ik. Goed, Avot 1 vers 5. Ieder jaar weer wordt Haman en zijn goddeloze zonen, u kent hem uit het boek Esther natuurlijk, verzwolgen door het vuur van de hel. Dus bij dat Purimfeest, ieder jaar weer wordt Haman en zijn goddeloze zoon verzwolgen door het vuur van de hel. Zo staat er in Esther Rabba 1 vers 7. Nou, ben ik meteen in mijn laatste Joodse bronnen, zal ik maar zeggen, ja. Ik heb nog een christel-Joodse bron, dat komt zo direct. Maar die laatste Joodse bron is namelijk de Midrashim. U weet meestal wel wat dat is, de Midrash. Midrash Rabbah is eigenlijk een soort commentaar. Midrash Rabbah is een commentaar op allereerst de Torah, maar je hebt hem ook op de profeten, op de psalmen en ook op de spreuken bijvoorbeeld. Ik geef een opsomming. Ik zal niet alles noemen wat ik heb staan, want dat zou te veel zijn. Onder andere in Genesis Rabba lezen we dat Gehenna op de tweede dag is geschapen. Want ja, Gehenna is een plaats. Genom. En dat moet natuurlijk dan toch geschapen zijn. Dus zeggen ze, Gehenna is op de tweede dag geschapen. Kunt u raden waarom? Dat is wel een leukertje. Zou u zo moeten kunnen bedenken. Wat staat er aan het eind van die dagen altijd? God zag dat het goed was. Bij welke dag staat dat niet? De tweede dag. Daar staat het niet. En u begrijpt de rabbijnen lezen goed, beter dan u en ik meestal. En die zeggen, Gehenna is op de tweede dag geschapen. Want er staat niet, God zag dat het goed was. Ja, het is natuurlijk prachtig. Je zegt, hoe weten ze dat? Ja, dat is natuurlijk, dat moet je niet vragen. Dat studeren op de Bijbel, zeg ik. Studeren. En je ontdekt er staat, hé. Hey. Grappig, wie je goed leest, de derde dag staat het er twee keer. Ja. Want op de derde dag is natuurlijk Gan Eden geschapen. Dus de tuin van Eden, hè? De hof van Eden is op de derde dag geschapen. Dus die, dat staat er twee keer. Goed, maar die tweede dag niet. Dat is de dag van de water en de scheidingen. Wie de Torah houdt en de geboden bewaart, heeft toegang tot Gan Eden. Wie de Torah veracht, eindigt in Gehinnom. Staat er in Exodus Rabba. Sommige wijzen beweren dat er geen besneden Israëliet in Gehinnom komt. Nee, want de gans Israël zal behouden worden. Dus geen besneden Israëliet, zeggen sommige wijzen. Exodus Rabba. Als de rijke goede daden verricht met zijn geld, dan zal God hem Gehinnom besparen. Hij moet oppassen, want rijken, net als Jezus zegt, oog van een naald. Maar als hij goede dingen doet met zijn geld, dan zal God hem Gehinnom besparen. Exodus Rabba. Als de rechtvaardigen de tuin van Eden verlaten, dan zien ze hoe de bozen in Gehenna geoordeeld worden. Daar heb je het weer. Staat zo hoor. Leviticus Rabba, Midrash op de Psalmen, u vindt het daar. Ze zullen dan God prijzen voor het lijden dat ze zelf op aarde in de wereld hebben moeten ontvangen. Want die rechtvaardigen hebben hier wel geleden. Vergelijken we dat verhaal, hè? Want ja, we kunnen zo het verhaal van Jezus aanhalen. Waar denken we aan? De rijke man en de arme Lazarus. Die naamloze rijken. Het is de enige keer dat iemand een naam heeft in een gelijkenis, hè? Ja, u leest niet zo goed, maar het is de enige keer dat iemand een naam heeft, hè? Dat is de arme Lazarus. Die heeft een naam. In de gelijkenissen komt u geen namen tegen. Maar de arme Lazarus heeft een naam. Die rijke heeft ook geen naam. Die heet de rijke. En na zijn dood, schande over de NBV, want dan noemen ze hem nog een keer de rijke, staat niet in het Grieks. Na zijn dood heet hij. Vijf keer staat er hij, zei hij vroeg. Voor die tijd heet hij de rijke man. En daarna heet hij alleen nog maar hij. Maar die arme niet, die heet Lazarus. En die blijft Lazarus heten, want die is in Abraham's schoot. Maar ja, wat ziet u daar? In het verhaal van Jezus, daar is hij. Die rijke, sidderend in het vuur. En hij ziet Lazarus in Abraham's schoot. Staat niet dat Lazarus hem ziet. Dat staat niet in die gelijkenis. Moet u maar goed kijken. Maar hij ziet Abraham en hij spreekt tot Abraham. Maar Lazarus krijgt hij niet te spreken. Die tijd heeft hij gehad. Daar kon hij lang genoeg mee spreken. Daar kon hij alles voor doen wat hij wilde. Maar dat heeft hij nou juist niet gedaan. Oké. Er staat Gehinnom en Gan Eden lopen parallel. En ze zijn voor elkaar zichtbaar. Dan heb je weer dat ze prediken Rabba. Nou. Ik zal het kort verder houden. Nou, één ding. Het oordeel over de generatie van de zondvloed, zegt Rabbi. Het oordeel over de generatie van de zondvloed duurde 12 maanden. Het oordeel over de Egyptenaren duurde eveneens 12 maanden. Over Job duurde het oordeel ook 12 maanden. Het oordeel over Magog zal 12 maanden duren. Dat over de zondaars in Gehenna zal eveneens 12 maanden duren. Alleen dat over Nebukadnezar en Vespasianus gaat 3,5 jaar duren. Waarom? Die hebben allebei de tempel verwoest. 3,5 jaar. Maar verder is het 12 maanden. Waar hangen ze dat dan op? Ze zeggen, in die tekst bij Jesaja staat, van nieuwe maan tot nieuwe maan. En ja, dat zou natuurlijk 1 jaar moeten betekenen, zeggen ze. Oké. Dit vindt u in Klaagliederen Rabba. Notabene in Klaagliederen Rabba. De rechtvaardigen, zo zegt de Biedrus op de psalm, die zullen wonen in 7 gemeenschappen. En dan gaan ze psalmteksten aanhalen met in de nabijheid van de grote koning, zodat ze zijn aangezicht zullen zien, psalm 140. In de beklimming van de berg van de koning, aldoor draait het om de koning. Ja? In de voorhof van de koning, op de heilige berg van de koning, in het heilige der heiligen van de koning, allemaal psalmteksten. Elk van hun heeft dus een eigen woonplaats, elke rechtvaardig heeft een eigen woonplaats, er zijn verschillende oorden in kan eten, maar net zo hebben ook de onrechtvaardigen 7 afdelingen in Gehenna. En die worden ook met namen genoemd, u kunt het nalezen. Op de dag dat de rechtvaardige ziet hoe zijn zoon of broer gestraft wordt in Gehenna, en dan komt het dichterbij, hè? Op de dag dat de rechtvaardige ziet hoe zijn zoon of broer gestraft wordt in Gehenna, zal hij uitroepen, niemand kan ooit een broeder loskopen, want te hoog is immers de prijs voor hun ziel. De Midrash op de psalmen, want dit is psalm 49 vers 8 en 9. Oké, nog één Joodse bron. Dat is een christelijk Joodse bron, er is een commentaar verschenen, heet commentaar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrash. Strack Bielenbeck heet het in de volksmond. Dat zijn de schrijvers ervan, Strack Bielenbeck. Nou, 7 delen. En onder andere 550 pagina's allemaal over het hiernamaals. Van allerlei, ja, dus als je lezen wil, als je studeren wil. 550 pagina's, is wel Duits, maar het is allemaal excursen over de profeet Elia, zijn taak in de toekomst, over voortekenen berekeningen met betrekking tot de dagen van de Messias, enzovoort. Over de toekomstige wereld, over Sheol, over Gehinnom, over Gan Eden. 550 pagina's. Ik noem een enkel ding. Rabbi Yose ben Galafta zegt, de volkomen rechtvaardigen worden in het vuur van Gehinnom niet gelouterd. De volkomen rechtvaardigen niet. Want ze hebben geen loutering nodig. De volkomen goddelozen worden er ook niet gelouterd, want hun schuld is onverzoenbaar. Wie worden er dan gelouterd? De middelmatigen. U ziet daar, zit dat, die katholieke leer van het vagevuur zit daar heel dicht tegenaan. Dit, zie je wel? Het is eigenlijk puur de katholieke leer van het vagevuur. Dat is de afgod van Rabbi Nathan, daar staat dat. Maar er zijn ook wijzen die zeggen, de verzoeningskracht van Gehinnom, nee, die bestaat niet. Ze zien geen mogelijkheid van inkeer. Maar Rabbi Akiba zegt, en u weet wel, je had 2 stromingen, je hebt ook daar, hè, de wat lichtere en de wat zwaardere stroming, dat had je ook daar. Rabbi Akiba zegt, met vele anderen, dat de straf in Gehinnom 12 maanden duurt. En dat mensen daar dan uit opstijgen met een verzoende schuld. Ze verlaten dat oord en komen tot de hemelse zaligheid. Dat zegt Rabbi Akiba. Hij voert daar ook een tekst voor aan. Psalm 40 vers 3, hij trok mij uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Rabbi Jochanan ben Zakkai zegt, nee hoor, de straf in Gehinnom is eeuwig, een eeuwige dood. En in de Targum, dat is een soort Aramese commentaar op Jesaja, lezen we nou juist bij die tekst Jesaja 66 vers 24, dat de goddelozen in Gehinnom geoordeeld en gestraft worden, totdat de rechtvaardigen, heel opvallend in de Targum op Jesaja, totdat de rechtvaardigen die er naar kijken, zullen zeggen, we hebben genoeg gezien. Wonderlijk, wonderlijk. Zo zie je, ook in de Joodse wereld is men, als het om de duur van Gehinnom gaat, niet met elkaar eens. Voordat we terugkeren naar de Bijbels getuigenis, eerst nog één andere getuige. Ik lees u een stukje voor, een klein stukje, uit het christelijk geloof. Dat is de dogmatiek van Hendrik Berkhoff. Hij is ondertussen overleden. Professor Berkhoff heeft in zijn dogmatiek ook met die vraag van naar het eeuwige van Gods gericht natuurlijk geworsteld. En hij schrijft. Wat is de toekomstverwachting voor de niet-gelovigen? De vraag is klemmend en moeilijk. Omdat het christelijk geloof 2 elkaar schijnbaar of werkelijk uitsluitende overtuigingen inhoudt. Enerzijds dat de verbondsgeschiedenis, hoe smal het spoor ook is, dat ze door de tijd en de ruimte trekt, bedoeld is als zegen en redding voor de hele mensheid. Anderzijds dat deze zegen en redding onvruchtbaar blijven, als ze niet door mensen in geloof en in gehoorzaamheid worden aanvaard. Zo simpel is dat. Als eenmaal de grote sprong in het rijk van de vrijheid en liefde plaatsvindt, zal openbaar worden dat ontelbare mensenlevens hierop niet hebben aangestuurd. Maar in het gericht zullen ook degenen verschijnen die zonder van deze God te weten, of tenminste zonder zich door hem gemotiveerd te achten, aan de verdrukten gerechtigheid hebben bewezen en zo naar de bedoelingen van God hebben gehandeld. Datzelfde gericht, dat redding betekent voor de verdrukten, betekent ook rechtvaardiging voor de barmhartigen. Hun zal barmhartigheid geschieden, zowaar God trouw is aan zichzelf. Maar wat zal het gericht betekenen voor de onbewusten, die altijd het overgrote deel van de mensheid uitmaken? Ze passen zich aan, doen wat van hen wordt verlangd, mijden het avontuur en het offer, en proberen voor zichzelf en de hunnen uit het leven te halen wat er te halen valt. Het gericht moet dan een vreselijke onthulling worden voor de vervreemding waarin zij hebben geleefd. Maar in hoeverre is dat hun schuld en in hoeverre is het hun lot? Wij weten niet hoe God oordeelt, schrijft hij. Als in de Bijbel veel over de verschrikking van het gericht wordt gesproken, dan gaat het bijna uitsluitend over Gods tegenstanders. Dat zijn zij die de gangen van zijn verkiezing en liefde weerstaan. Dat is één categorie, de tegenstanders. Wie doen dat willens en wetens? Wij kunnen hen niet aanwijzen. Het gericht zal het openbaren. Voor hen zal het gericht volstrekte veroordeling en volstrekte beschaming betekenen. De onthulling niet slechts van een vervreemd, maar van een verspeeld bestaan. En voor al deze zo verschillende mensensoorten zal het gericht betekenen dat ze geoordeeld worden naar het licht dat ze ontvangen hadden. Vanzelf moet nu de vraag opkomen of dit gericht en speciaal de veroordeling in dit gericht vereeuwigd wordt. Voor een deel van de niet-gelovenden spitst de vraag zich nu toe op, is de hel eeuwig? Men moet dan aannemen dat de volstrekte Godverlatenheid voor eeuwig haar plaats in een vernieuwde schepping behoudt. Wij weten het niet. Wij weten dat het verbond betekent dat de trouw van God het steeds weer tegen de ontrouw van mensen opneemt. Wat zal tenslotte moeten wijken? De trouw of de ontrouw? In Gods naam hopen wij dat de hel een louteringsweg zal zijn. Aldus Hendrik Berkhof. Terug naar de Bijbel zelf. We zijn nu weer bij de Bijbel terug. Wie van ons kan verkeren bij een verterend vuur? Wie kan verkeren bij een eeuwige gloed? Dat is een vraag die een mens zich stelt wanneer hij geconfronteerd wordt met de heiligheid van God en met zijn eigen ontoereikendheid. We vinden deze vraag bij de profeet Jesaja, maar hij geeft ook een antwoord. Hij zegt, hij die in gerechtigheid wandelt en die oprecht spreekt, die gewin door afpersing verkregen versmaat, die zijn, en let nu op, die zijn handen weerhoudt om een geschenk aan te nemen, die zijn oor toestopt om niet naar een moordplan te horen en die zijn ogen toesluit om het slechte niet aan te zien. Hoort u het weer? Handen, ogen, oor. Daar komt die gelijkenis ook vandaan. Het komt er dus wel degelijk op aan hoe je leeft. Let op dat gebruik dus van die woorden hand, oor, oog. Jesaja gebruikt in datzelfde hoofdstuk 33 nog een ander beeld. Hij zegt, zijn volksgenoten gaan zwanger van stro. Ze zullen stoppels voortbrengen. Baren staat er letterlijk. Ze zullen stoppels baren. En die zullen door het vuur verbrand worden. Waar komt dat beeld terug? Ik heb het al genoemd. In 1 Korinthe 3. Zie toe hoe je bouwt, zegt Paulus. Want hij, dat is Jezus, verschijnt met vuur. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Het kan dat je werk er alleen maar mooier op wordt. Zoals goud of zilver door vuur gelouterd worden. Dan zul je loon ontvangen. Maar heeft iemand gebouwd met hout of hooi of stro, dan zal zijn werk verbranden en hij zal schade lijden. Toch? Hij zelf zal behouden worden, maar als door vuur heen. 1 Korinthe 3 vers 12 tot 15. En nu nog even over die tekst in Marcus, die we in het begin lazen. Wat gaat er bij Marcus aan die tekst vooraf? Er was iemand die zij, de discipelen van Jezus, er niet bij rekende. Hij is iemand die ons niet volgt, zeiden ze. Hij is iemand die ons niet volgt. En we hebben hem in uw naam boze geesten zien uitdrijven. Kom nou. Ze dachten, dat moeten we niet hebben. Zo iemand hoort er niet bij. Maar wat zegt Jezus? Belet het hem niet. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Wat een ruimte. Dat gaat vooraf in die tekst. In Marcus. Wij maken ons er druk over hoe de doden worden geoordeeld. Maar de vraag is of we daar iets mee te maken hebben, behalve als het onszelf aangaat. En nu kom ik bij de ernst van vanavond natuurlijk. De vraag is of we daar iets mee te maken hebben, behalve als het onszelf aangaat. En dan is het eigenlijk simpel. Als in Openbaring de doden geoordeeld worden, gaan de boeken open, staat er. Openbaringen 20, u weet het wel. En dan gaat er dus een boekje over mij open. Er gaat een boekje over u open. En ieder weet wel wat daarin staat, als het om zijn eigen leven gaat. Dat hoef ik u niet te vertellen. Ik ben alleen voor mezelf verantwoordelijk als het daarom gaat. Oh ja. En van een ander weet je, als het erop aankomt, bitter weinig. Lees zo'n verhaal van Jezus over de rijke man en de arme Lazarus. In alle ernst en rust, nou eens voor jezelf er nog eens op na. Lees het. En trek er de les uit voor je eigen leven. Wie ben je? Wat doe je met jouw leven? Je hebt Mozes en de profeten, zegt Jezus. Luister naar hen, dan heb je je handen vol aan jezelf. En och, er blijft ook wat de toekomst betreft zulke wonderlijke mooie versen, waar je de helft niet van begrijpt, maar die je een ruimte in God laten zien. Welke? Nou, ik noem er een paar. En dan sluit ik met één vers af. De Heer doodt en doet herleven, zegt Hanna in haar lofzang in 1 Samuel. Ja, dat willen we wel geloven. Maar dan staat er achter. Hij doet naar het dodenrijk afdalen en daaruit opkomen. Wat een wonderlijk woord. En gans Israël zal behouden worden, zegt Paulus in Romeinen 11. Maar diezelfde gedachte vind je ook bij Ezechiël. Want op mijn heilige berg, op de hoge berg van Israël, luidt het woord van de Heere Heere, daar zal het ganse huis van Israël in zijn geheel mij in het land dienen. Hoofdstuk 20, vers 40. En voort zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen, die beenderen die, van de doden die opstaan en vernieuwd worden, deze beenderen zijn het gehele huis van Israël. Hoofdstuk 37, vers 11. En wat dacht je van woorden als, daarom, zoals het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling is gekomen. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Romeinen 5, vers 18. En tenslotte komt dan dit moment. Wanneer alles aan hem, dat is Jezus, onderworpen is, zal ook de Zoon zelf zich aan hem onderwerpen, die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God zij alles en in allen. 1 Korinthe 15, vers 28. Klein vraagje nog. Wat is eigenlijk eeuwig? Een woord waar we nauwelijks iets van begrijpen. Het Griekse woord aion betekent zoveel als wereld, tijdperk, eeuw. Dat zijn de betekenissen. Wereld, tijdperk, eeuw. Ja? En het Hebreeuwse woord adolam, wat gebruikt wordt telkens, adolam, is verwant met het woord verborgenheid. En dat hebben we niet graag. Je kunt het best vertalen met wat in de vertaling van mijn vrouw ook staat. Dan staat er tot verborgenheid. Dat betekent het, letterlijk. Want dat heeft met verborgenheid te maken. Denk maar aan onze uitdrukking sinds de dagen van Olim. En dat bedoel daarmee sinds mensenheugenis. Maar wie weet wat dat is. Wat weten we ervan? Als je goed hebt geluisterd, weet je het antwoord op die vraag. Wat weten we ervan? Het antwoord is niets of zo goed als niets. Maar wat weten we wel? Let op. Dat is de tekst waarmee ik de inleiding eindig. Straks zal ik nog een ander verhaal. Aan het eind besluit ik met een klein verhaaltje na de vraag. Maar ik eindig met deze tekst. God dan verkondigt. Met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid. Want onwetend bent u niet. U hebt een Bijbel vol. En als u studeren wilt. Wie niet studeert is niet bekeerd, zei mijn vader. Dus dat is simpel. God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, heden aan alle mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Maar die tekst is nog niet klaar. Omdat hij een dag heeft bepaald. Waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen. Door een man. Die heeft aangewezen. Waarvan hij voor allen het bewijs heeft geleverd. Door hem uit de doden op te wekken. Dat weten we. Dit. Bijna alles wat we weten. De kan op een postzegel bijna als je het klein schrijft. Maar er staat een heleboel in. Die man, de rechtvaardige, zal de aarde rechtvaardig oordelen, staat. Wat wil ik meer? Wat zou ik eigenlijk nog meer willen weten? Laat ons druk maken over onszelf. Daarom zal ik straks eindigen met de woord van Ernst van Søren Kierkegaard. Die vertaal ik op het ogenblik. En in het boekje Leren van de Lelie en de Vogel heeft hij een prachtige toespraak over gehoorzaamheid. En daar zal ik straks mee eindigen. Maar ik wou deze tekst, want ik moet u zeggen, daarom dacht ik, daar ga ik mee eindigen. Dit is voor mij de leidraad. God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, heden aan alle mensen, dat ze allen overal tot bekering moeten komen, omdat hij een dag heeft bepaald, waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, door een man die hij heeft aangewezen, waarvan hij voor allen het bewijs heeft geleverd, door hem uit de dood op te wekken. Hij zal niet zeggen, Andries, wat denk jij ervan? Er staat, die man zal het rechtvaardig doen. Wat een verbeelding. Wat een verbeelding als we denken het beter te kunnen. Tot zover. We gaan eerst dat drinken.